Goedemorgen gemeente, hier vanuit de grote kerk in Gorinchem. Iedereen hier in de kerk en iedereen verbonden via de kerkradio en ons YouTube-kanaal. Fijn dat u weer kijkt en meeluistert. Dominee Heikoop uit Harmelen leidt de dienst en Arjan Versluis bespeelt orgel en vleugel. De bloemen gaan met de groet van de gemeente naar zuster Tromp den Hartog. We zoeken een vrijwilliger om deze mooie bos bloemen te bezorgen. Het adres vindt u in het kaartje aan de bloemen. Op deze zondag zijn er 3 collectedoelen. De diaconiecollecte voor woord en daad. In Jemen is een voedselcrisis van grote omvang. Deze voedselcrisis is het gevolg van oorlog. Er zijn 8,5 miljoen mensen in nood. Het gaat om de ergste voedselcrisis in Jemen ooit. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte is voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Youth for Christ, de Mol, in Gorinchem. Hier in de kerk is de collecte bij de uitgang. En tijdens de livestream via de QR-codes van harte aanbevolen. We zijn dankbaar u te kunnen meedelen dat de broeders Andrew Eigenraam, Hans Vrije, Kees Roest, Johan de Rooij, Harmen Versluis, Bart Boom en Philip Kok te kennen hebben gegeven hun verkiezing in het ambt met Gods hulp te willen aanvaarden. De broeders Jacob-Jan Vreugdeel en Arjan Stam hebben te kennen gegeven hun verkiezing niet te kunnen aanvaarden. De bevestigingsdienst vindt plaats in de middagdienst van 30 mei. Wilt u alle broeders opdragen in uw gebeden? Vanmiddag is er opnieuw een dienst hier in de Grote Kerk en via ons YouTube-kanaal om 16:45. Voorganger is dan proponent Scheer uit Huizen. En dan nog de 2 bekende huishoudelijke mededelingen. Er worden van deze dienst opnames gemaakt voor de livestream. U kunt dus herkenbaar in beeld komen. En zijn er nog vrijwilligers om na de dienst de kosten te helpen met het schoonmaken van de gebruikte zitplaatsen? Ik zie wat handen omhoog gaan. Bedankt. Laten we nu aan het begin van de dienst met elkaar gaan zingen van Psalm 145, vers 5. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende eredienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaan wij verder met zingen van gezang 444 in zijn geheel, gezang 444. Gods wet uit Exodus 20 en de samenvatting die de Heer Jezus later van de wet heeft gegeven. En daarna zingen we Psalm 6, de versen 1, 2 en 9. Psalm 6, vers 1, 2 en 9. Als wij mensen het erover eens zouden moeten worden wat goed en kwaad is, dan zouden we waarschijnlijk heel veel discussie met elkaar hebben. En is de vraag of we er ooit met elkaar uit zouden komen. En misschien dat we iedere 10 of 20 jaar de regels weer wat moesten bijstellen. Gelukkig heeft de Heere God zelf verteld wat goed en wat kwaad is in het leven. Hoe je op deze aarde nog het meeste geluk kunt hebben op een gevallen aarde. Maar dan toch, mens heeft een gebruiksaanwijzing. Heeft bepaalde dingen nodig, kan zich beter van bepaalde dingen onthouden. En die richting, die wijst de Heere God in de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uit de slavernij geleid heb, bevrijd heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen tot in het 3de en het 4de geslacht van hen die mij haten. Aan de andere kant doe ik barmhartigheid aan 1000 geslachten van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet voor niets gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden ieder die zijn naam ijdel, leeg, voor niets gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt, apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7de dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte erin, hij genoot ervan, op de 7de dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die, zette hem apart. Eer de ouderen onder u, uw vader en uw moeder, opdat uw eigen dagen later ook verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult het huwelijk niet verbreken of inbreken bij een ander. U zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken in het nadeel van uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis, u zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Die 10 regels zijn heel belangrijk. Er staan veel meer geboden in het Oude Testament. En vandaar dat op een gegeven moment ook de discussie naar boven kwam. De vraag kwam naar boven. Zijn sommige geboden belangrijker dan andere? Een hoop geboden, daar kun je wel uitzonderingen op verzinnen. Dat je bijvoorbeeld op de Sabbat toch een bepaald werk doet wat nodig is of zo. Maar zijn er ook geboden die je altijd in iedere situatie moet houden? En vandaar die discussie die er in Israël opkwam. Wat is het belangrijkste van alle geboden? En een van de schriftgeleerden heeft dat ook aan Jezus zo gevraagd. Welk gebod is het eerste van alle? Het antwoord van Jezus was toen: het eerste is, hoor Israël, de Heere onze God. De Heere is 1, is uniek, is de enige voor jullie. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het tweede is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet. Tot zover. bidden wij om verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heer onze God, heb dank dat we hier bijeen mogen zijn of thuis mee mogen luisteren, mee mogen doen, mee mogen bidden. Heere, wij danken u dat u zo trouw bent, dat u altijd maar weer verder gaat met uw gemeente, met een ieder van ons. En we moeten u belijden dat we eigenlijk in ons leven onze schuld tegenover u alleen maar groter maken. En dat u ons dan toch altijd verdraagt en duldt. En altijd het beste met ons voor hebt. Heren, wij hebben vaak heel wat minder geduld met de mensen om ons heen. En misschien ook met onszelf, maar u bent zo eindeloos geduldig. Dank u wel daarvoor. Heren, wij belijden nu dat ons leven niet goed is. We willen misschien vooral kijken naar die dingen waarin we onszelf beter voelen dan de mensen om ons heen. Maar als we naar uw maatstaf kijken, eerlijk kijken, dan zijn we ver beneden de maat. U liefhebben met heel ons hart, met heel onze kracht. Kan gelukkig best liefde zijn in ons hart voor u, maar dat dat nou het enige is waar ons hart naar uitgaat, dat moet u belijden, dat is niet zo. En onze naaste liefhebben als onszelf moet u belijden, dat we een klein kringetje om ons heen wel ontzettend liefhebben, maar onze naaste als onszelf, uiteindelijk kiezen we zo ontzettend vaak voor onszelf, ten koste van anderen. En heren, wij belijden nu ook dat dat verkeerd is in onze daden. En als dat nog wel meevalt in onze woorden, waarin we elkaar soms zo kunnen kwetsen. Als we dat onder de knie hebben, dan in onze gedachten kunnen de dingen naar boven gaan komen, waarvan we blij zijn dat mensen om ons heen het niet weten dat we zoiets denken. En mocht dat ook nog wel meevallen, dan moeten we u belijden dat er ook zoveel gelegenheden zijn die we voorbij laten gaan, waarin we wat voor een ander kunnen betekenen. Heren, wij belijden nu dat dat zo'n grote macht is in ons leven, die zonde, dat wij hem niet klein krijgen, dat we daarom zondaren zijn. We kunnen er niet mee ophouden, maar gelukkig, we mogen dat belijden, we mogen ons bekeren, we zijn altijd welkom bij u, we mogen ons leven richten op u, wat we ook gedacht hebben, wat we ook gedaan hebben, wat we ook gezegd hebben. Bij u is er vergeving, altijd. U wacht op ons, altijd. Heere, geef dat we het ook doen, ons richten op u. En geeft u ons ook de vreugde over de vergeving, dat we onszelf niet constant de maat hoeven te nemen. Gelukkig weten we eigenlijk helemaal niet wat de zonde echt is. Want het heeft te maken met verlorenheid, met de hel. En gelukkig, dat weten we niet. Daar is uw Zoon Jezus Christus geweest, die weet het. Maar die is daar geweest zodat wij het ons nooit kunnen voorstellen. Wij danken u dat er vergeving is, genade, acceptatie. En dat we verder mogen gaan. Niet als misdadigers die wachten op een uiteindelijk vonnis, nee, als kinderen van u, als koningskinderen, als bruiloftsgasten die uitkijken naar de bruiloft van het Lam. Heren, hoe groot bent u in uw genade. U hebt het laten zien in uw Zoon Jezus Christus, het Lam, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Zoals ooit die bok verdween in de woestijn en nooit meer terugkwam. Zo neemt u ook onze zonde weg. Draagt u ze zo ver weg dat ze nooit meer terugkomen. Heren, dank u wel. Geef dat we daarbij mogen opademen. Dat ook die allerakeligste trek in ons karakter of die allerzwartste bladzijde in ons leven, dat die vergeven zijn, vergeven worden. Heren, geeft u ons een leven in de vreugde, een leven met u. Geef dat ons leven iets mag zijn van wandelen met de Heer Jezus. En dan kan het leven kan heel moeilijk zijn, met zijn lasten, met zijn zorgen, met de somberheid die ons neer kan drukken, met de verveling, met de dingen waar we op uitgekeken zijn, met de dingen die ons gemoed zo kunnen verzwaren, die ons zo zwaarmoedig kunnen maken, die ons op een of andere manier tegenhouden om echt te kunnen genieten, vrolijk te zijn, blij te zijn met uw zegeningen. Heren, wij bidden u dan om de kracht van uw Heilige Geest, dat u ons losmaakt van al die dingen die ons naar beneden trekken. Heren, geef dat zijn liefde, zijn licht mag schijnen in ons leven. Dat u ons vrij mag maken van alle banden die ons knellen. Dat u ons in de ruimte mag zetten. Zodat we leven met hoop, met uitzicht, met verlangen. Heren, geef dat het in ons leven ook mag komen tot de lofzang op uw grote naam. Dat het in ons leven niet blijft draaien om onszelf. Dan denken we wel dat we dan het meest gelukkig worden als we daar maar het meest mee bezig zijn, maar we vergissen ons. Juist als we ons leven willen verliezen, juist als we het in de eerste plaats om u laten draaien, dan mogen we u vinden en uw koninkrijk. En alle andere dingen worden ons dan ineens toegeworpen. We hoeven niet meer keihard achteraan te gaan. Dat zijn ineens zegeningen die u ons gunt. Heere, wilt u zo in ons hart werken? Wilt u zo in ons leven er zijn? Als het leven soms door hele moeilijke, angstige, eenzame momenten heen gaat, geef dan dat we, zoals zoveel mensen voor ons, u dan ook mogen ontmoeten. Als de redder in nood, die troost, die sterkt, die verder gaat. Heren, gaat u zo mee met een ieder van ons. Geeft u ons uw hulp en uw zegen. Open uw woord voor ons, zodat uw woord ons mag raken, ons mag begeleiden in ons leven. Dat vragen we u alles in Jezus' naam. Amen. Er zijn twee schriftlezingen. De eerste is uit het boek Spreuken en daarvan het 23e hoofdstuk, de verzen 17 en 18. Spreuken 23, vers 17 en 18. Spreuken 23, vers 17 en 18. Er gaan heel wat spreuken gaan over jaloersheid. Daar wou ik het vanmorgen over hebben. En dit is er één van. Spreuken 23, vers 17. Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vrezen des Heren. Want juist dan is er toekomst en wordt je hoop niet afgesneden. Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars. Een van de psalmisten die overkwam dat, een zekere Asaf, die een moeilijk leven had, erg worstelde met Gods leiding in het leven en op een gegeven moment ook jaloers werd op mensen die het zoveel beter ging. En hij spreekt erover in Psalm 73 en dat is het tweede gedeelte wat we lezen, Psalm 73. Psalm 73 vanaf vers 1. Een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten, want ik was jaloers op de dwazen toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien en hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite zoals andere stervelingen en worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Zij hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Zij spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgeperst wordt, dat zij zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos, toch hebben zij in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken, zou ik ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen. Maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen, u doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot een verwoesting? Zij worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zo zult u, heren, als u wakker wordt, hun beeld verachten. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Niettemin zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen, u zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden zullen omkomen, u verdelgt alle die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Ik lees nog een keer die tekst, Spreuken 23, vers 17 en 18. Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag blijven in de vrezen van de Heere. Want juist dan is er toekomst en wordt je hoop niet afgesneden. Als voorbereiding op de preek wordt gezongen Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 4. Psalm 116, vers 1 tot en met 4. Na de preek zingen we Psalm 73, de versen 1, 6, 9 en 10 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 73, vers 1, 6, 9 en 10 uit de Nieuwe Berijming. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Al vanaf het begin zijn er in de kerk 7 hoofdzonden gezien. 7 zonden die de bron zijn van alle andere zonden. En een van die hoofdzonden is de jaloezie. En daar wil ik het met u over hebben. En dan in 3 punten. Allereerst, wat is jaloezie? In de tweede plaats, wat zijn de gevolgen van jaloezie? En in de derde plaats, wat is het medicijn tegen jaloezie? Wat is jaloezie? Wat zijn de gevolgen? En wat is het medicijn? Het eerste punt, wat is jaloezie? Asaf, de dichter van Psalm 73, die spreekt het uit. In vers 3 van die psalm: ik was jaloers op de dwaze toen ik de vrede van de goddeloze zag. Alles ging in hun leven naar wens. In welk opzicht ging het dan goed met hun? Nou, Asaf noemt het stuk voor stuk op. Hij heeft met zijn jaloerse blik heel goed gekeken. Jaloerse mensen die zien vaak veel, weinig ontgaat ze. Asaf kan precies vertellen wat hun voorspoed is. Die dwazen, zo noemt hij ze de hele tijd, die goddelozen, met andere woorden, daar zit al in, ze verdienen het allemaal niet. Gaaf en welgedaan is hun lichaam. Ze hebben geen last van ziekte. Hun kracht is fris. Ze leven heel onbezorgd en ondertussen vermeerderen ze hun bezit. Ze worden zonder tegenslag rijk. De moeite en de tegenslagen die andere mensen treffen, daar hebben ze haast geen last van. De dwazen en goddelozen, die hebben geen boeien in hun leven. Zij niet, Asaf blijkbaar wel. Boeien, dat zijn de dingen die je altijd beknellen, vasthouden, beethouden, die je remmen, tegenhouden om gelukkig te zijn. Daar hebben zij geen last van. Onbegrijpelijk, zegt Asaf. Want het zijn juist dwazen en goddelozen. Zij verdienen het toch helemaal niet, al die voorspoed. Zij hebben er het minst recht op. Waarom zij wel en ik niet? Want ik hou mijn hart zuiver. Ik kan mijn handen wassen in onschuld. En zij ontvangen de voorspoed. En dan op een gegeven moment vraagt Asaf zich af, ja, waarom zou ik dan eigenlijk de geboden van God nog houden als het er op deze wereld zo oneerlijk aan toegaat? Dat is jaloezie, dat je verlangt naar het leven dat een ander heeft. Je ziet dat het een ander in bepaalde opzichten beter vergaat dan jij. En in plaats van dat je dan blij bent voor die ander of het hem gunt of zo, word je boos, omdat jij dat niet hebt. En je gaat dan je aandacht vooral richten, niet op wat je wel hebt aan zegeningen in het leven. Nee, je gaat je focussen op wat je niet hebt en wat die ander heeft. En jaloezie, dat heeft dan een tweede fase. En dat is dat je niet alleen een stukje van het leven van die ander zelf ook wil hebben. De tweede fase is dat die ander, omdat die dat heeft, jou een beetje gaat tegenstaan. Je krijgt een hekel aan hem. Jaloezie is geen automatisme, dat denken sommige mensen. Het is niet zo dat jaloezie vanzelf ontstaat. Nee, er zijn heel wat situaties waarin je het best wel kunt hebben dat een ander gaven heeft die jij niet hebt. Of welvaart heeft die groter is dan jij of zo. Je gaat naar een concert in de regel om mensen bezig te zien die meer gevoel voor muziek hebben dan u of ik. Miljoenen mensen kijken naar het Nederlands voetbalelftal en die miljoenen mensen kunnen het allemaal goed hebben dat die 11 die daar in het veld staan beter kunnen voetballen dan al die miljoenen mensen die zitten te kijken. Nou, dat wordt die 11 wel gegund. Voetballers die verdienen miljoenen en daar doet in de regel niemand moeilijk over. Onze koning woont in een gerenoveerd paleis. Kosten daarvan ruim 60 miljoen euro voor de belastingbetaler. Maar de meeste mensen die gunnen het hem van harte en worden daar niet jaloers op. Hij is nou eenmaal de koning. Jaloersheid is geen automatisme. Maar het komt wel vaak naar boven. Iemand iets misgunnen en dan vervolgens ook een beetje een hekel aan hem krijgen, omdat hij het heeft. En dat heeft dan nog een volgende fase van jaloezie. Je voelt je niet alleen ongelukkig over het geluk van een ander, Maar je wordt ook een beetje gelukkig over het ongeluk van een ander. Leedvermaak. Als iemand die heel veel bekendheid of roem of aandacht of eer of macht vergaard heeft, dan kan het gebeuren dat iemand soms van het ene op het andere moment zo'n beetje alles kwijtraakt. Wie hoog staat kan diep vallen. En daar hebben een hoop mensen een zeker genoegen in. In de tegenslag van een ander voel je iets aangenaams. En dat kan heel ver gaan, leedvermaak. Je kunt je goed voelen bij de tegenslag, bij de ziekte, bij het ongeluk van een ander. Vaak schaam je haast dat dat soort gevoelens bij je naar boven kunnen komen. Maar zo ver kan jaloezie gaan. En die schaamte over je eigen leedvermaak, ja, die kun je een beetje wegmasseren. Hè? Het is toch ook niet onredelijk dat een ander ook eens een keer wat heeft. En ja, tegenslag maken we allemaal wel eens mee. Daar moet die ander ook niet al te moeilijk over doen. Hè? Je kan niet alles hebben. En nou ja, nou zijn de zaken weer een beetje in evenwicht. Je verdoezelt je gevoelens wat. En dat is ook typerend voor jaloezie. Dat je jaloers bent, dat wil je in de regel niet weten van jezelf. Daar schaam je voor, want jaloersheid heeft te maken met kleinzieligheid, met miserigheid. Een hele hoop zonden hebben dat veel minder. Als iemand jou een beetje trots vindt of zo, dan kun je denken van, nou ja, oké, daar ben ik misschien wel, maar ja, ik heb ook wel wat om trots op te zijn, meer dan jij. En als iemand je misschien een beetje erg snel aangebrand en boos vindt worden, dan kun je denken van, nou ja, ik heb nou eenmaal temperament, ik heb karakter, misschien wel meer dan jij. En als iemand je heel verkwistend vindt leven, dan kun je denken van, nou ja, ik geniet in ieder geval van het leven meer dan jij. Maar jaloezie, ja, dat is niet iets waar je voor durft uit te komen, daar schaam je je voor. En weet u, een hoop zonden, die zitten hem vooral in de daden die iemand doet. Die fouten, dat kun je dan nog vaak wel zien als uitglijders van mensen die op zich verder best wel heel aardig zijn. Maar jaloezie, dat is niet zozeer een daad, dat is meer een houding. Dat is iets wat je in iemand zijn karakter zoekt. En als iemand vindt dat jij een jaloers karakter hebt, dat doet zeer. Dat wil je in de regel op geen enkele manier toegeven. Jaloezie verbergt zich. En soms zie je het ineens van jezelf. Dat je denkt van, eigenlijk ben ik gewoon jaloers. Maar heel vaak verberg je het voor jezelf. Net zoals Asaf. Asaf die begon met heel eerlijk te zeggen, ik kan het niet, eigenlijk niet uitstaan. Die mensen met een gezond lijf, zonder zorgen en nog een hoop geld ook. En dan vervolgens dan gaat Asaf er een soort theologisch probleem van maken. Waarom straft God die mensen niet als ze zondaars zijn? En waarom gaat het mij slecht terwijl ik probeer gelovig te leven? Kijk, als hij zo gaat praten, dan blijft Asaf zelf buitenspel. Asaf is dan juist heel rechtvaardig. Hij maakt zich druk over onrecht. Het is niet eerlijk verdeeld in deze wereld. En het probleem wordt dan zo bij God neergelegd. Asaf kan geen onrecht verdragen. Maar laten we eerlijk zijn, het begon natuurlijk gewoon bij die jaloersheid van Asaf over slechte mensen die toch nog zegeningen van God krijgen. Jaloezie verbergt zich, je voelt je er slecht en miserig bij. Maar het is er wel vaak in het leven van vrijwel ieder mens. Wat zou het er anders aan toe gaan in het zakenleven, op universiteiten, in de Tweede Kamer, op kantoren, op scholen, in de kerk, als er geen jaloezie zou zijn? En kijkt u af en toe ook eens heel kritisch naar uzelf. Asaf had een theologisch probleem over de rechtvaardigheid van God, dacht hij. Maar Asaf was gewoon jaloers. Zouden er problemen, lastige dingen in je leven kunnen zijn waar eigenlijk ten diepste een stuk jaloezie achter schuil gaat? Bijvoorbeeld, je komt iemand telkens tegen die je oervervelend vindt, waar je niet mee overweg kunt, geen land mee te bezeilen. Maar zou het ook kunnen zijn dat er ergens iets van jaloezie in het spel is? Of als je heel kritisch bent tegen iemand, als iemand eigenlijk in jouw ogen niks goeds kan doen, wil je eigenlijk graag iets verkeerd zien, omdat je jaloers bent. Of als je je eigen leven eigenlijk maar heel matig vindt, altijd heel gering overdenkt, van dat je eigenlijk een beetje met jezelf te doen hebt, van je hebt het slecht getroffen, alles waar je blij mee zou kunnen zijn in het leven, dat valt toch een beetje tegen. Zou het kunnen zijn dat je je eigen zegeningen niet meer ziet, Omdat je jezelf constant aan het vergelijken bent met anderen. Omdat je eigenlijk gewoon jaloers bent. Als dat zo is, dat kan soms een hoop verklaren. En jaloezie, dat laat dan ook zien wie je als mens bent. Door jaloezie leer je jezelf ook wel een beetje kennen. Ben je jaloers op rijke mensen? Ja, dan is geld dus blijkbaar belangrijk voor je. Ben je jaloers op hele mooie mensen? Dan is schoonheid en een goed uitzien heel belangrijk voor je. Ben je jaloers op mensen die een hoge positie hebben in de maatschappij? Dan is carrière en macht heel belangrijk voor je. Ben je jaloers op mensen die zo heel vrij en ongebonden kunnen leven? Dan zit je waarschijnlijk zelf een beetje in een keurslijf waar je niet uitkomt. Jaloezie maakt heel wat duidelijk over wie je zelf bent. Dat is het eerste punt. Wat is jaloezie? Jaloezie is boosheid over iets wat een ander heeft. En daardoor gaat die persoon je tegenstaan. En dan op een gegeven moment vind je het ook prima als die ander onderuit gaat. Nog even goed om erbij te zeggen. Is jaloersheid altijd fout? Nee. Want God wordt ook jaloers genoemd in de 10 geboden. Wanneer is hij dan jaloers? Als zijn volk achter andere goden aanloopt. God voelt met zijn volk een relatie, net als de band van 2 huwelijkspartners. En als een vreemd iemand zich indringt in een huwelijksband, ja, dan ontstaat er onvermijdelijk jaloezie. Helemaal terecht. Zou wel heel gek zijn als het niet zo was. Je kunt ook jaloers zijn als iemand aan dingen komt of iemand om je heen inpalmt die helemaal bij jou hoort. En dan is jaloersheid helemaal niet verkeerd. Is uitstekend eigenlijk. Jaloersheid is verkeerd als het wordt opgewekt niet door iets wat van jou is of bij jou hoort, maar door iets wat van een ander is en wat zijn zaak is. Dan ga je over een grens heen. Dan wordt het zonde. Tweede punt. Wat werkt jaloezie uit? Wat zijn de gevolgen? De Bijbel waarschuwt een heel stel keren tegen jaloezie. We hebben er een eentje gelezen in het boek Spreuken, maar er zijn er heel wat die je kan noemen. Jaloezie is alleen maar negatief en destructief. Jaloersheid haalt alleen maar vreugde uit je leven weg. Kijk, er zijn zonden die geven op de hele korte termijn toch nog een beetje genot. Ze zijn zeker niet aan te bevelen, want zonde maakt je uiteindelijk nooit gelukkig. De rekening komt vroeg of laat altijd een keer. Maar op het moment zelf, dan zit er soms nog wel enig genot in. Als je je geduld verliest en je wordt een keer heel erg boos en je schiet een beetje uit je slof, nou ja, dat is niet goed, maar het lucht het wel op. Lui zijn, urenlang op bed blijven liggen of de hele dag op de bank hangen, is toch best wel leuk zo'n dag, laten we eerlijk zijn. Verkeerde begeertes hebben, hoe dan ook, de voorpret kan toch een bepaald genot geven. Maar jaloezie heeft geen enkel genot, van het begin tot het einde niet. Het breekt alleen maar plezier in je leven af. Het maakt je ondankbaar voor al de gaven van God, die zie je niet meer. Eigenlijk heeft iedereen om je heen een leuker, gelukkiger leven, zo lijkt het dan. En daar baal je van. Jaloezie geeft alleen maar harde, pijnlijke steken in je ziel. Want het is dan bij een ander altijd beter. En je ziet ook telkens die ander bij wie het beter is. En bij jou is het dan op den duur helemaal niks meer. Je werk is niet leuk. Je lichaam is niet goed. Je huwelijk is maar zo-zo. Je huwelijksleven valt tegen. Je familie zeurt altijd. Je vrienden zijn sukkels. En iedereen heeft het zo'n beetje beter getroffen dan jij. Alle goede gaven van God vallen op den duur in het niet. Want je ziet altijd iemand bij wie het beter is of die meer heeft. En waar jij echt rijk en gezegend in bent, dat zie je over het hoofd. Jaloezie, dat geeft verbittering. Zo zegt Asaf het ook. Mijn hart werd verbitterd, mijn nieren werden geprikkeld. Verbittering, irritatie, dat zijn de gevolgen van jaloezie, verongelijkheid. En mensen die chronisch verongelijkt zijn, ja, dat is op een gegeven moment van het gezicht af te lezen. Dat kan een hele levenshouding worden. Dat kan ontzettend diep in je gaan zitten. Jaloezie, dat zuigt de vreugde uit je leven. Als je ver op vakantie bent geweest, dan kom je prompt iemand tegen die is nog verder weg geweest. En als je een nieuwe auto hebt gekocht, dan zie je alleen nog maar auto's die nog duurder zijn. En weet u, dat gaat ook zo ver, want wij leven in een maatschappij die in grote mate van God los is, zeg maar. Dus dan moet het geluk, moet ook in het leven hier en nu zo snel mogelijk gevonden worden. En het moet altijd meer en beter. En als je de vrede van Christus niet kent, als je niet naar jezelf kunt kijken als een geliefd kind van God de Vader, ja, dan moet je jezelf gaan waarmaken en dan mag het leven niet tegenvallen. En dan komt een soort norm, een soort ideaal naar boven waar dan iedereen aan moet voldoen. Wij leven dan in een maatschappij die je ook voortdurend vertelt hoe je dat moet doen. Wanneer je pas een echt geslaagd leven hebt en wat je er allemaal niet voor moet doen. En dat is veel, want wij leven in een hele veel eisende samenleving waarin veel moet. Waarin je voortdurend wordt voorgehouden wat je moet doen. Wat je moet denken. Wij Nederlanders, wij hebben graag het idee dat we een vrijgevochten volk zijn, waarin iedereen zijn eigen keuzes kan gaan maken en zijn eigen gang kan gaan en zo. Het is maar de vraag of dat terecht is. Buitenlanders valt het vaak op hoe Nederlanders zich voortdurend aan elkaar spiegelen, zich aan elkaar aanpassen, elkaar beoordelen, hoeveel groepsdwang er wel niet is. Ik noem maar wat, heel subtiel wordt er een bepaald schoonheidsideaal voorgeschoteld. Alle reclames en zo, die houden je een perfect beeld van schoonheid voor ogen. Nou, dan wordt het wel moeilijk, want haast niemand is zo. Hoeveel mensen kijken dan in de spiegel eigenlijk met afkeer, met weerzin. Zonder dankbaarheid, zonder vreugde dat ze een lichaam hebben waar ze mooie dingen mee kunnen doen en mooie dingen mee kunnen ervaren. Er zijn jonge meisjes die spiegelen zich aan een schoonheidsideaal dat eigenlijk helemaal buiten de werkelijkheid ligt. Ideaal is dan meisjes die haast niks wegen. Heel dun moeten ze zijn. Dat schoonheidsideaal is al in een heel stel landen verboden als reclame of zo. Modellen mogen er niet meer zo uitzien, maar toch werkt op een of andere manier door. Ideaal dat je eigenlijk alleen maar ontevreden en jaloers maakt. Er worden ons voortdurend allerlei idealen voorgeschoteld. Op allerlei manieren. Ook heel erg door reclame en commercie. Die je voortdurend opwekken om geld te verdienen, te consumeren. Je mag niet achterlopen, niet met je kleding, niet met je mobiel, niet met je hobby's. Het moet allemaal leuk en fijn zijn. En een heel machtig wapen daarin is ook het aanzetten tot jaloersheid. Dat je telkens wil wat een ander heeft. En zodra je het hebt, dan is het even leuk, maar binnen een mum van tijd moet je weer de volgende stap maken. Want, zo denken ook een hoop mensen, als we maar met z'n allen zo hard mogelijk blijven consumeren, dan worden we met z'n allen ook het gelukkigst. Ik hoop van harte dat het niet jaloezie is die u voortdrijft in het leven, maar dat het iets anders is, of iemand anders is. Want besef wel, het is jaloersheid die de wereld heeft gemaakt tot wat ze nu is. Adam en Eva die hadden alles, een paradijs, een prachtige natuur, een volmaakt lichaam, vrede met God, een leven zonder zorgen, angst, druk, eeuwig leven, geweldig. Ze hadden maar één ding niet. Ze hadden geen kennis van goed en kwaad. Dat had God alleen. En wat raar dat je zoveel kan hebben en dan nog jaloers kunt worden. Adam en Eva wilden die kennis ook hebben. En die jaloersheid die heeft de wereld veranderd in wat die nu is. Gevolgen van jaloezie zijn heel groot. Ze kunnen heel je leven stempelen, ongelukkig maken, in de greep houden. Laatste punt, wat is het medicijn voor jaloezie? Asaf raakte door zijn jaloersheid helemaal verbitterd. Maar er kwam op een gegeven moment toch een verandering in. Hoe, wanneer? Toen Asaf naar het heiligdom ging. Toen hij de omgang met de Heere God ging zoeken. Toen ging het een andere kant op met zijn jaloerse gevoelens. En zo zeggen die verzen uit Spreuken het ook. Laat je hart niet jaloers zijn op de zondaars, maar heel de dag verblijven in de vrezen van de Heere. De vrees, het ontzag voor wie God is. Zoek dat. En dan verandert er wat aan je jaloerse gevoelens. Dus er staat nog ineens het advies van kijk vooral wat je wel hebt. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk, moet je ook doen. Je moet de zegeningen waarderen. Maar toch, het is een soort andere weg die de Bijbel wijst. Via de vrezen van de Heere. Via de omgang met de Heere God. Want wat verandert er dan? Nou ja, kijk, als je met de Heere God omgaat, als je hem echt ontmoet, hem dagelijks zoekt, hè, ja, dan ontmoet je de minst jaloerse persoon die er bestaat. Jaloersheid is hem helemaal vreemd. Ja, tenminste wel dat wat ik dan noemde, waar hij recht op heeft. Daar wordt hij een keer een jaloers God genoemd of zo. Maar verder is de Heere God zo ontzettend gunnend. Hij is de meest vriendelijke persoon in het heelal. En dat zie je ook als hij in zijn zoon Jezus naar de aarde komt. Jezus gunde de mensen om hem heen alles, al het goede. Hij was nooit jaloers. Hij verlangde nooit iets dat van een ander was. En ook al had hij zelf veel minder, vond hij niet erg. Sterker nog, hij wilde best arm zijn, zodat de mensen om hem heen rijk zouden worden. Hij keek niet naar de mensen om hem heen met een jaloerse blik, integendeel. Hij keek met ogen vol van mededogen. Hij zag om zich heen mensen die hunkeren naar geluk, maar het vaak niet kunnen vinden. Hij zag schapen die geen herder hebben. Hij zag zondaren die geen toekomst meer hebben. En hij gunde ze alles. Vreugde, liefde, vergeving, hoop, toekomst. Hij was zelfs bereid om al hun sores op zich te nemen. En dat heeft hij gedaan, tot aan het kruis toe. Niks voor zichzelf, alles voor een ander. Niks van ik heb recht op dit of dat of zo. Alleen maar die genadige gunning voor een ander. En als je met Jezus omgaat, en dat geldt voor iedereen met wie je omgaat, moet je altijd verstandige keuzes in maken. Want dan, als je veel met Jezus omgaat, dan ga je dingen op zijn manier ook bekijken en doen. En dan ga je vanzelf de mensen om je heen wat meer gunnen. En je kunt ze beter verdragen. Want je gaat anders naar je kijken. Naar ze kijken. Kijk, als je jaloers bent, hè, dan lijkt dat leven van die mensen oh zo mooi. Maar als je kijkt met mededogen, dan zie je ineens heel andere dingen. Dan zie je mensen die hun hele leven lang gezond zijn geweest. En ze missen de dankbaarheid, ze maken zich druk om de meest flauwe dingen. Je ziet een heel mooi meisje dat heel bezorgd is of die jongen die achter haar aanloopt, of die nou echt wat om haar geeft, of dat hij alleen maar kijkt naar de lichaam. En dan zie je een superrijk iemand die haast nooit goed slaapt, vanwege alle zorgen in zijn gezin. En je ziet een heel gezellige, populaire kerel met wie altijd verschrikkelijk te lachen valt. En je ziet ineens hoe eenzaam die is. En je ziet mensen die een momentje kunnen genieten en toch geen houvast en geen uitzicht hebben. Als je regelmatig omgaat met Jezus, als je met zijn ogen gaat kijken, dan ziet de wereld om je heen er ineens heel anders uit. Veel omgaan met de Heere Jezus. Je hele denken en doen, je karakter laten stempelen door hem. Dat verandert je in allerlei opzichten. En dat is onder andere ook het beste medicijn tegen al die vervelende, jaloerse gevoelens. En weet u waar je gedachten dan ook altijd heen getrokken worden? Dat is naar de toekomst. En dat zie je in Psalm 73. Asaf die vindt dat het heel oneerlijk verdeeld is in deze wereld. En daar heeft hij denk ik niet helemaal ongelijk in of zo. Maar hij ziet dan op een gegeven moment ook wel hoe het met iedereen afloopt. Ja, die goddeloze mensen die nu nog van alles en nog wat kunnen hebben, zullen uiteindelijk toch vergaan. Ze houden geen stand in het oordeel van God. Ze worden verdelgd. Maar ik, met al mijn ellende, zegt Asaf, u neemt mij bij de rechterhand, u houdt mij vast, u neemt mij mee naar uw heerlijkheid toe. Ik, met al mijn jaloersheid, wat zou ik nou meer kunnen verlangen dan dat alleen, voortdurend bij u te zijn? Jaloersheid trekt de vreugde uit je leven weg. Maar het medicijn voor jaloersheid, dat is geloof. Dat is omgaan met Jezus. Dat is je bekeren. En leven met hoop. Zicht hebben op de toekomst. Precies wat de spreukendichter ook gezien heeft. Laat je hart niet jaloers zijn op zondaars, maar heel de dag blijven in de vrezen des Heren. Want juist dan is er toekomst. Dan raak je vol van die toekomst die God gaat geven. En daardoor smelt je jaloersheid weg. 80 jaar geleden waren er in Engeland twee vrienden, allebei heel begaafd, heel gelovig, en ze wilden prachtige boeken gaan schrijven en daardoor het christelijk geloof uitdragen en een getuige zijn van God. De ene van die twee, dat was C.S. Lewis, een begaafd prediker, nog maar net tot geloof gekomen. En Lewis begon te schrijven en hij schreef het ene boek na het andere. Een trilogie, een kinderboekenreeks van 7 delen. Elk jaar kwam er minimaal 1 boek van hem uit. En de andere vriend was Tolkien. En hij was bezig met dat grote werk In de ban van de ring. En Tolkien wilde een prachtig boek schrijven over het allereerste begin van de Engelse geschiedenis, waarin ook het evangelie door werd gegeven. Hij schreef ieder hoofdstuk van zijn boek wel 10 keer uit en nooit was hij tevreden. Het was nooit naar zijn zin. Het was nooit goed genoeg. 20 jaar lang kon Tolkien geen enkel boek uitgeven. En na 20 jaar kwam hij in een soort crisis. Hij werd stinkend jaloers op Lewis, op zijn vriend, die het ene na het andere boek schreef. En hij kon geen letter meer op papier krijgen. En toen kreeg hij een droom. Hij droomde van een schilder die de opdracht had aangenomen om een dorpsplein te schilderen. Met midden op dat plein een grote mooie boom. En die schilder zag het helemaal voor zich. Hoe mooi, hoe groot, hoe schitterend die boom was. Maar als hij dan ging schilderen, dan lukte het niet. Hoogstens 1 blaadje van die boom. Maar dat ene blaadje, als je dan goed keek, dat was eigenlijk ook weer niet goed. Hij droomde van die boom. Hij zag hoe schitterend die boom was. En als hij wakker werd en hij ging schilderen, dan lukte het niet. Schilderij kwam nooit af. Schilder stierf. Hij werd behouden. Hij kwam in het paradijs. En een van de eerste dingen die hij daar zag, dat was die boom. Die schitterende boom die hij altijd had willen schilderen. Het was nooit gelukt en nou zag hij hem. Hij had niet gedroomd. Hij had niet voor niets verlangd. Die schitterende boom, die bestond echt. En toen die schrijver Tolkien die droom had gedroomd, toen heeft hij in 1 keer achter elkaar In de ban van de ring geschreven. Het boek was niet volmaakt, maar Tolkien was gelovig en hij wist dat volmaakte, dat komt er nog een keer aan. Weg was de jaloezie op zijn vriend Lewis, die het ene na het andere boek schreef. Ineens kon Tolkien leven met het onvolmaakte. Waarom? Omdat het volmaakte eraan komt. Jaloezie, hoe slecht dat ook is, er is toch nog 1 heel klein positief puntje erin. Er zit een soort heimwee, een hunkering naar het volmaakte in. Een verlangen naar het paradijs. En het evangelie zegt dat volmaakte, dat komt. Daarvoor heeft de Heere God de toekomst open gedaan. Hij doet de deur van een nieuw koninkrijk wagenwijd open. Een koninkrijk niet ver weg. Hier op aarde zal het komen. En door het geloof in Jezus Christus is het voor u, is het voor mij. Met een volmaakt, schitterend, verheerlijk lichaam mag je daar leven in de allerbeste plek waar je als mens kunt zijn, het paradijs, in vrede, in een volmaakte harmonie met alle mensen om je heen. Nooit meer achterdocht, nooit meer gekonkel, nooit meer jaloezie. Je bent volkomen tevreden met wat je hebt. Nooit meer zonde, nooit meer zorgen, nooit meer verongelijkheid, nooit meer al die dingen die nou nog als een mes in je ziel kunnen snijden. Evangelie is echt een blijde boodschap. Asaf zag het al. Toen hij die omgang met de Heere God in het heiligdom zocht, toen zag hij ook die toekomst. Het komt wel, die rust kreeg hij. En het evangelie is echt een blijde boodschap. U hoeft geen volmaakt mens te zijn om daarin te gaan. U mag desnoods met heel veel jaloezie naar binnen gaan. Dan bent u ook nog welkom. Maar de Heere God vraagt wel bekering. Dat je je in je leven richt op dat koninkrijk. En dat betekent niet dat je een heel veel beter mens wordt of zo. Dat je het ineens allemaal goed gaat doen, dat niet. Maar in ieder geval dat je het wil gaan doen. Niet dat je je voor 100% bekeert tot de Heere God of zo. Dat kan niemand, dat lukt niet. Maar dat je je wilt bekeren. Dat je er iets van gaat beseffen. Dat je toekomst kan alleen maar bij God zijn. Kan alleen maar Hij je geven. En heel je toekomst kan alleen maar genade zijn. En God is zo groot. En die heeft zo'n groot hart. En die gunt je zoveel. Als je dat nu al beseft, dat is alleen maar mooi voor je leven. Amen. verzoek u vriendelijk om op te staan om een gemeentelid te herdenken. Na een lang, goed en gelukkig leven met een hoop geloof en liefde is in vrede heen gegaan in een geliefd man, vader en grootvader Jacob Johannes Mulders, Joop Mulders. Hij heeft een leeftijd van 86 jaar bereikt. Hij is overleden op 27 april. Boven op de rouwkaart heeft de familie gezet: ken hem in al uw wegen. Laten we hem in een moment van stilte herdenken. Mag weer plaatsnemen. Laten wij samen danken en bidden. Heere, onze God, dank u wel dat u ons een richting wijst in het leven. Op een zo goed mogelijke manier in het leven te staan. En geef dat we dat nooit denken te bereiken door karaktervorming of zo, maar dat we beseffen dat dat gelegen is in de vrees voor u, in de omgang met u, in het respect en de eerbied en het ontzag voor wie u, de schepper van alles en iedereen, voor wie u bent. En Heere, wij bidden u, geef ons die omgang. Geef ons dat we daarvoor gemotiveerd zijn, dat we er aan toekomen, dat het leven niet zo vluchtig en jachtig is, dat het altijd maar bij goede voornemens blijft. Geeft u ons de dagelijkse omgang met uw Zoon Jezus Christus en met u. En geeft het, als we veel met hem omgaan, dat we dan ook trekken van hem mogen krijgen. Dat we gunnende, vriendelijke mensen worden. Niet verbitterd, niet verongelijkt, maar mensen die weten dat er hun heel veel geschonken is. Niet alles in dit leven, maar wel het belangrijkste: uw liefde, uw toekomst, uw koninkrijk. En geef dat we, doordat we weten dat dat koninkrijk komen zal, en dat u met ons wilt zijn in het paradijs, geef dat dat zo op de bodem van ons hart mag komen te liggen. Dat we het dan ook kunnen hebben, als misschien een ander wat meer heeft dan wij. Dat we het ook kunnen dragen, als het leven niet volmaakt is, zijn moeilijke en ook zijn oneerlijke kanten heeft. Heere, wilt u dat aan ons hart schenken? Wil dat met uw geest in ons bewerken? Heere, wij bidden nu om een hoopvol geloof, een vreugdevol geloof, dat mag getuigen van u en van uw grote daden, dat ons steeds doet dromen dat paradijs wat komen zal. Dat we weten dat er een keer helemaal niets meer te wensen over zal zijn. Heere, dat kan ons leven al zo'n geweldige kracht geven. Wilt u zo'n ieder van ons nabij zijn? We bidden nu in de gemeente voor alle die verantwoordelijkheid dragen, voorganger, kerkraad, voor alle die voorbeden doen voor de gemeente in commissies, op wat voor manier dan ook bezig zijn. We bidden nu voor hen die met ziekte te maken hebben, of zij die in de rouw zijn, en dan denken we ook aan de echtgenoten en de kinderen en kleinkinderen van Joop Mulders. Wilt u hen ook sterken en troosten? En hen, als ze afscheid moeten nemen, ook geven dat ze Joop mogen toevertrouwen aan uw eeuwige liefde en zorg. Wij bidden nu voor alle die onvervulde verlangens hebben in het leven. Heere, wil geven dat we een keer mogen weten dat ons helemaal niets zal ontbreken. Wij bidden nu voor uw kerk wereldwijd, ook daar waar tegenwerking en vervolging is. Wilt u daar standvastigheid geven en een verandering in de omstandigheden? Wilt u Harm en Marja in Azië wilt u die ook nabij zijn, zegenen, sterken in het werk wat ze doen, ook in moeilijke omstandigheden. Geef dat het evangelie verkondigd mag worden tot aan de uiteinde van de aarde. Want dan zal het einde komen. Als de volheid van de heidenen binnengaat, dan zal uw volk Israël ook een geweldige positie krijgen. Dan zal het blijken dat u, Heer Jezus Christus, als koning zult regeren op de troon van David in Jeruzalem, zoals Gabriel het verkondigd heeft. En dan zullen alle volkeren komen om uw wet te horen in Jeruzalem en de slip van een Joodse man aangrijpen. Heere, geef dat dat spoedig mag gebeuren. Geef dat we samen met Israël de komst van de Messias van Jezus Christus tegemoet mogen gaan. Wij bidden u voor heel deze wereld. Wilt u haar toebereiden, klaarmaken voor de geweldige inkomst van uw Zoon Jezus Christus. Wil ons leven ook in dat uitzicht zetten. Gaat u mee met alle overheden. Geef dat ze geen dienaren van de boze, van het beest zijn. Maar geef dat ze dienaren zijn van u. En wilt u hen wijsheid en kracht geven bij alle moeilijke beslissingen. Heere, gaat u zo mee met ons en met de mensen om ons heen. Zegent u ons, geef dat we een zegen mogen zijn voor anderen. Spaar ons, bewaar ons in het leven. Dat vragen we u alles in de naam van de Heiland, de Heer Jezus Christus. Amen. Het laatste lied wat gezongen wordt is gezang 257 als slotlied. Gezang 257. U verder in vrede en ontvangt u de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.